Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Zometeen is het woord aan het beleggerspanel. Nu eerst de virtuele handelsmissie van Nederland naar de Verenigde Arabische Emiraten. Die is vandaag van start gegaan. En wij hebben daar contact over met de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten, Lodi Emrechts. Welkom.
Goedemiddag.
Hoe ziet die handelsmissie er virtueel uit? Want dat zal nog wel het een en ander verschillen van een gebruikelijke handelsmissie.
Nou, om te beginnen, hij is vorige week de 22e van start gegaan en hij duurt tot 1 april. Mensen ontmoeten elkaar online. En dat is een behoorlijk grote groep geworden. Want we hebben inmiddels 264 deelnemers uit de Emiraten, 157 uit Nederland en 125 uit Oman. En die ontmoeten elkaar in algemene sessies. Als het gaat over water, energie en tuinbouw. Waar de markt wordt toegelicht en besproken. Maar ook heel veel B2B, dus business-to-business meetings. Waarbij bedrijven elkaar leren kennen. En afspraken kunnen maken voor... Wat de toekomst ook mogen brengen.
Nog voordat die handelsmissie goed en wel begon, was er al het een en ander te doen, omdat die samen viel met eenzelfde virtuele handelsmissie naar Qatar. Heeft dat er nog voor gezorgd dat ook deze handelsmissie, omdat veel mensen dat wellicht toch ten onrechte op één hoop gooien, enigszins verminkt is geraakt of niet?
Ja, die Qatar-missie die is een andere dynamiek gekend dan de Verenigde Arabische Emiraten. De missie naar de Emiraten is gewoon doorgegaan. De missie naar Oman is gewoon doorgegaan. De contacten zijn die we gelegd, die hebben we in stand gehouden. Dus ministers spreken elkaar. Nee, daar heeft verder geen echte invloed geweest.
En als ik kijk naar waar dan kansen liggen voor Nederlandse bedrijven, dan kom je op typische Nederlandse expertises. Water, energie, food, geloof ik. Dat is ook al eerder in kaart gebracht.
Ja. Klopt.
Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd? Want dit is dus geen nieuw inzicht. Zijn er al veel Nederlandse bedrijven die de stap hebben gewaagd?
Behoorlijk wat, inderdaad. Ja, kijk, het zijn ook geen nieuwe onderwerpen. Hè. We hebben als Nederland de keuze gemaakt om een x-aantal jaren heel actief in te zetten op deze drie thema's. Omdat juist die thema's ongelooflijk interessant zijn voor... samenwerking in deze regio, nou, dat hoef ik niet toe te leggen. Waterschaars product, energie moet een omslag maken naar duurzaamheid en tuinbouw. Als ik zeg dat 80-90% van alle voedsel wordt geïmporteerd in de Emiraten, dan liggen daar enorme kansen voor Nederlandse bedrijven. Dat is zo, dat klopt. In de tuinbouwsector hebben we bijvoorbeeld al kassenprojecten met elkaar. Zijn we bezig met zogenaamde smart farming projecten, waarbij dus producten niet alleen voor de VAE-markt bestemd zijn, maar ook voor de regio. Op het gebied van water hebben we te maken met waterbehandeling. Daar moet je denken aan meren bijvoorbeeld, naar algengroei tegen te gaan, schoon water te leveren, afvalwater te verwerken. Dus ja, er zijn best wel dingetjes die inmiddels al behoorlijk wat business hebben opgeleverd, maar waar we heel graag nog meer van willen zien.
En dat natuurlijk ook allemaal met één duidelijke stip aan de horizon, namelijk World Expo, geloof ik, hè? 2021, oktober, speelt dat nog een belangrijke rol in Dubai?
Ja, dat speelt zeker een belangrijke rol. Kijk, de expo is een jaar uitgesteld vanwege corona. Nederland is daar mooi aanwezig met een mooi platform uiteindelijk. Niet per se alleen hè, om Nederland nou te promoten, maar met name ook om Nederlandse bedrijven de kans te geven om via ons paviljoen contacten te leggen, nog eens hun contacten te ontmoeten, activiteiten te ontplooien, noem maar op. En daar is ons thema, is uiteindelijk water, energie en voedsel. Kijk, heel goed.
Daar zijn ze weer.
Sluiten we bij aan.
Lodi Emrechts, ambassadeur van Nederland in de Verenigde Arabische Emiraten. Dank voor dit gesprek.
Beleggerspanel.
De AEX stond gisteren voor het eerst sinds de zeebel van 2000 weer boven de 700 punten. En kledingmerken zoals H&M en Adidas liggen onder vuur in China. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest, zit daarin. En hij zit ook in zijn tuinhuisje, vermoed ik. Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom.
Dankjewel.
Ik ga snel praten om jullie toch nog uitgebreid de gelegenheid te geven om over al die thema's mee te praten. Koen, jouw laatste transactie sla ik over. Jij hebt er wel één, Simon.
Ik heb er wel één. Mijn laatste transactie is de aankoop van een Deens bedrijf. Dat heet Solar. Het is een B2B handelsonderneming. veel e-commerce, dus de meeste verkopen gaan digitaal. Dat zorgt voor flinke groei van het bedrijf. En flinke groei levert winststijging en daarmee dividendstijging op. Nou, dat vind ik altijd een heel belangrijk thema. Wat ik ook belangrijk vind, is dat het management investeert in het eigen bedrijf. En bij dit bedrijf hebben eigenlijk alle managers na publicatie van de jaarcijfers fors bijgekocht in hun eigen bedrijf.
Dat is een blijk van vertrouwen.
En dat is een enorm blijk van vertrouwen naast die dividendverhoging. Dus voor mij was dit een goed moment om het aandeel in de portefeuille op te nemen.
Over dividend komen wij nog te spreken. Lodewijk, goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, niet heel veel transacties gedaan. We hebben wel een klein belangetje gekocht in de London Stock Exchange, de beurs van Londen. En het idee erachter is, als je niet weet wie er wint in het casino, kan je maar beter het casino zelf kopen.
Heel slim, heel goed. Nou, daar valt ook nog wel meer over te zeggen, maar niet meer vandaag. Want het is ook zo dat de 700-puntengrens in zicht is geraakt. Sterker nog, hij is al overschreden. Ik dacht, ik bespreek dat gisteren ook even met Jos Versteeg, toen de beursanalist met dienst. Hij zei dit.
Vanochtend voor de eerste AEX weer door de 700. Wat dat zegt, niet veel. Het is een index waar vooral eigenlijk particulieren in Nederland naar kijken. Professionele beleggers hebben er minder mee.
Wat een pech dat ik hier dan met professionele beleggers sta. Koen, doet het jou ook zo weinig?
Het doet me op zich weinig, maar ik vind het wel heel vervelend voor de particuliere belegger die er wel naar kijkt. Want er is een goed beursgebruik, en dat is als je een nieuwe record hebt, dat je dat even viert. Dat is voor de professionele belegger inmiddels ruim 21 jaar, of bijna 21 jaar geleden. Terwijl toen ik in de jaren 90 van de vorige eeuw in dit bankvak terechtkwam, toen werd regelmatig champagne gedronken als er all-time highs waren. Nou, die zitten dus al 19, 20 jaar onder de kurk. Waarom? Vanwege de samenstelling van de index en in de ter vergelijking, de Dow Jones die stond 10.700 punten toen de AEX een record aanraakte. En inmiddels staan we, wat is het? De Dow staat op 33.000 punten. Dus die is verdrievoudigd. Dus je zal maar de hele dag naar die AEX kijken. Nou, dan ben je natuurlijk 21 jaar helemaal in mineur geraakt.
Ja, dus het is eigenlijk een beetje somber. Ze komen nu hinkelend op die 700 punten uit. En als je het internationaal vergelijkt, stelt het niks voor.
Nee, dat heeft alles te maken met hoe stel je een beurs samen en welke bedrijven zitten erin.
Maar de AEX is toch steeds meer een techbeurs geworden?
Ja, maar daar hebben ook ontzettende bloepers in gezeten. Hè. Herinnert u zich deze nog? KPN Quest. Die gingen.
Versatel, UPC, Getronics.
Dankjewel, Simon. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Allemaal bedrijven die, omdat ze het heel goed deden in de midcap, in de beurs hoofdleague kwamen, de AEX. En vervolgens via de achterdeur vertrokken. Mm-hmm. En daarnaast hebben we bedrijven die het heel goed deden, die werden elke keer afgeroomd. Ja, als je zo een index samenstelt versus een Dow Jones, equally weighted. Het maakt dus heel veel uit wat er precies onder de motorkap zit.
Ik snap het, maar die motorkap, daar is wel het nodige aan veranderd. En ook aan de standen natuurlijk. Want volgens mij een jaar geleden was het 380 punten, geloof
ik. Ja, precies. Het is heel snel gegaan. En het mooie is natuurlijk, het was veel sneller gegaan als de AEX ook gewoon een dividendindex was. He, dus het is een prijsindex. Dat betekent dat we alleen de koersstijgingen meenemen. Als we de dividenden ook netjes mee zouden nemen, zoals de meeste buitenlandse indices doen, dan zou tegen total return zou de AEX meer dan twee keer zo hoog staan.
De AEX beperkt zich dus eigenlijk.
En dat is handig, ooit bedacht voor optiehandelaren, maar voor beleggers is dat eigenlijk een beetje een tegenvaller.
Doet het jou nog wat? Of ga je lekker mee in de mineur van Koen en Jos?
Nou ja, ik heb geen champagne opengetrokken gisteren, maar op zich.
Die all-time high is niet gesneuveld.
Klopt, die is ook niet gesneuveld. Nee, dus en ook vandaag, ik kijk even schuin op het koersenbord, ook vandaag lijkt dat niet te gaan lukken. Dus, maar goed, ik zal me wel vast koud zetten. Het gaat binnenkort wel gebeuren.
Lodewijk, die 700 punten, kan ik er ook met jou kort over zijn of wil je er nog wat aan toevoegen?
Nee, ik heb er niets aan toe te voegen. Het is leuk als stemmingsindicator, maar verder ook niet.
Nou, laat ik dan de stemming even peilen aan de hand van wat ontwikkelingen die wellicht wat somberder zijn. Dan kom ik uit bij een hedge fund dat ook wat banken in zijn val lijkt mee te slepen. Lodewijk, dan weet jij ongetwijfeld waar ik het over heb. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Wat speelt hier nu precies?
Ja, het gaat om een hedge fund dat als family office opereerde en onder de radar kon blijven doordat ze grote posities had in grote technologiebedrijven in Amerika en in China. Maar ze hadden die posities niet zelf op de boeken. Want dan zou iedereen weten dat ze die posities hadden. Nee, ze hadden contract for differences afgesloten. Ze hadden overeenkomsten gesloten met grote banken. Die kochten die stukken. En eigenlijk het koersresultaat wat op die stukken werd gerealiseerd, dat zou ten gunste van het hedgefund komen. En om een of andere reden, heel onduidelijk op dit moment nog, is dat misgelopen. Terwijl de koersen van die aandelen liepen eigenlijk heel hard op. En normaal gesproken in boelmarkten komen dit soort dingen niet bovendrijven. Maar nu komt er dus een lijk bovendrijven. Terwijl koersen omhoog lopen. Terwijl normaal gesproken lijken pas boven komen drijven als koersen omlaag gaan.
Ja, wanneer wordt zoiets, Koen, meer dan een incident? Wanneer wordt het iets waar je echt op moet letten?
Nou, ik vind er een paar dingen heel kwalijk aan. De meneer achter dit hedge fund had al een behoorlijke berisping achter zijn naam, meneer Wang. En meneer Wang die had eigenlijk een verbod om in de financiële sector nog te opereren. Na 12 maanden had hij dat weggepoetst en is hij doorgestart met dit family office. Hij had namelijk in 2012 fraude gepleegd met Chinese aandelen. En hij is daarna door bankafdelingen gefinancierd. En wel zo groot gefinancierd. Hij kon voor elk aandeel dat hij zelf kocht, kon hij er 7 bij lenen. Dat zijn ratio's die al extravagant zijn.
Hoe komt het dat iemand met zo'n conduite staat kennelijk toch nog dit voor elkaar krijgt?
Nou, ik denk dat dit exact de reden is waarom ik in het kamp van Lodewijk zit en we zeggen we willen liever niet in bankaandelen beleggen. Want deze intransparantie, hoe kan het zo zijn dat een bank, en Credit Suisse werd hier genoemd, maar dat hadden net zo goed andere banken ook verder kunnen zijn. In één keer zijn half jaar of zijn jaarwinst volledig wegpissen. Op één dossier, waarbij dus een paar bankiers de boel hebben lopen pushen, tegen de risk management afdeling in zijn gegaan, ja, en daar een handtekening voor hebben weten te ontfutselen. Waarmee ze dus ook weer de reputatie van al die andere bankiers weer even in de weegschaal leggen, die wel proberen op een goede manier hun business op te
houden. Hebben vooral die bank hier een kwalijke rol gespeeld, Simon?
Nou, ik denk dat de banken hun risicomanagement niet op orde hebben hier. Dat is wel duidelijk. En je kan dus ook verwachten dat de regelgevers in de diverse landen ook de komende jaren, mede naar aanleiding van dit soort incidenten, alleen maar strenger gaan worden.
Maar is het een incident of zullen mensen zeggen, ja,
het is een lange serie van incidenten in de afgelopen 10 jaar. En dit is er weer eentje, zeg maar, dit is de volgende. En geeft ook aan dat banken de boel nog niet op orde hebben.
Green Seal. Nu dit, Credit Suisse had hiervoor al een maand geleden een akkefietje in de boeken, waarbij ook er leningen verstrekt waren.
En Credit Suisse zat ook in Green Seal, toch?
Ja, ook in Green Seal. En daar hebben ze ook alweer een paar honderd miljoen op afgetikt. Dus.
Nou, haal even adem. Dan zorg ik dat gefaciliteerd kan worden.
Zaken doen.
Het woord is aan het beleggerspanel met Lodewijk van der Croft, Koen Bender en Simon van Veen. En we gaan het hebben over iets waar veel aandeelhouders van veel bedrijven het vorig jaar zonder moesten stellen, namelijk dividend. Maar nu gaan veel bedrijven weer terug naar het oude normaal, zoals dat dan zo mooi heet. Sommige bedrijven keren zelfs met terugwerkende kracht dubbel dividend uit. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Hoera!
Ja, absoluut. Nee, absoluut. Kijk, vorig jaar waren er natuurlijk een aantal bedrijven die hebben geen dividend betaald. Sommigen omdat het niet mochten, de bankenverzekeraars. Anderen omdat ze hun business dachten te zien instorten. En weer anderen omdat ze bang waren voor een liquiditeitstekort. En daarom dachten het geld wat we op de rekening hebben staan, laten we maar even op de rekening staan. Nou, met name die laatste bedrijven die deden het vaak gewoon goed en hebben geen problemen ondervonden. En die zien nu dus mogelijkheden om het gemiste dividend alsnog in te halen.
Zie je dat die al briesend tegenover je staat, Koen Bender? Koen Bender en dividend. Dat is een lastige combinatie. Want ik geloof dat jij dat een sigaar uit de eigen doos vindt, toch?
Nou ja, ik vind dat. Ik ben niet hier briesend over, maar ik vind wel dat. Kijk, dividend is een extra. Als je het kan missen. En dat is dus heel veel beleggers zijn het de afgelopen periode, omdat de rente heel erg laag was, als alternatief voor rente gaan zien. En daar heb ik fundamenteel bezwaar tegen. Dividend moet iets zijn wat een extra is voor de belegger.
Maar hoe vaak zeg jij hier niet dat je eigenlijk dat geld beter kunt stoppen in de structurele groei van je bedrijf?
Ja, en sommige bedrijven hebben dat heel hard nodig. En anderen kunnen het misschien wel missen. En kunnen dus wel, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Randstad, ja, daarvan kan ik me voorstellen die wat makkelijker. Maar jij refereert vooral aan mijn bezwaar bij Koninklijke Olie dat ze dividend betalen. Ik denk dat dat bedrijf een voorbeeld is van een firma die een turnaround moet maken en daar heel veel geld voor nodig heeft en dus eigenlijk geen dividend zou moeten betalen. En daarin vind ik dat je ook kunt zeggen, je krijgt de aandeelhouders die je verdient. Als het echt aandeelhouders zijn die alleen maar bij je komen vanwege je dividend, ja, daar bouw je geen business case mee op voor de lange termijn. Ik vind dat het, nogmaals, als echt het geld tegen de plinten opklotst en je niet meer weet wat je daarmee moet doen, dan kun je dat prima als bonus uitkeren.
Dat klinkt niet alsof heel veel bedrijven op dit moment in de positie zijn om dan, als je jouw definitie erop naslaat, om dan dividend uit te gaan keren.
Nee, maar daarom vind ik het ook een hele terechte beslissing dat ze vorig jaar gezegd hebben, we trappen nu op de rem, want we gaan nu een tunnel in en we weten niet of we dit wel kunnen volhouden en of we onze eigen mensen dadelijk en onze afnemers kunnen betalen. Ja, en dus ga je op je cash zitten, want je weet één ding zeker, als je het echt heel hard nodig hebt, dan kun je niet bij de bank aanbellen om het even in een maand te regelen. Dus je moet op je cash blijven zitten als ondernemer als je niet zeker weet of je het kunt laten gaan. En maar nu er wel weer helderheid is, dan is het prima als je zegt van goh, we hebben verder geen andere bestemming daarvoor en we gaan het alsnog uitkeren.
Ik kom weer terug bij Simon, maar even het rondje afmaken via Lodewijk. Want ja, dividend, dus ook als vorm van klantenbinding, is dat op zijn plek of niet? Je moet aandeelhouders af en toe wat geven?
Nou ja, ik denk dat het dividend er ook voor zorgt dat bedrijven voorzichtig zijn met overtollige liquiditeiten. En je voorkomt er ook mee dat ze er vooral leuke dingen mee gaan doen. Dus wat dat betreft is het prima dat bedrijven als ASML, wat behoorlijk veel investeert, ook ruimte ziet om een dividend uit te keren.
En wat bedoel je met anders gaan ze er leuke dingen van doen?
Nou ja, je loopt natuurlijk het risico dat als er te veel geld op de balans staat, dat leidt tot het doen van acquisities die niet noodzakelijkerwijs heel veel waarde gaan toevoegen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat dat heel lastig vaak is om grote acquisities succesvol te integreren.
Dus in dat geval zou je zeggen, dan maar de aandeelhouder tegemoet komen als je het kunt missen door dividend uit te keren?
Ja, het zorgt er ook een beetje voor dat het bedrijfsmanagement toch ook een beetje de tucht voelt om met dat geld voorzichtig om te gaan. Dus ik begrijp Koen zijn opmerkingen. Maar ik snap ook waarom Simon kijkt naar dividend uitkerende bedrijven.
Nou, we zien je niet, maar ik heb zomaar het idee dat jij figuurlijk in ieder geval in het midden staat. Ga ik even naar rechts van mij, Simon. Want als je Koen kort samenvat, zegt hij dividend, prima, maar dan moet het geld wel tegen de plint opklotsen. Ja, natuurlijk, maar ben je daar wat minder streng in of niet?
Nou, kijk, het bedrijf moet dividend betalen van winst die daadwerkelijk gehaald is en van geld wat ze inderdaad kunnen missen. En Shell werd genoemd door Koen, is een goed voorbeeld van een bedrijf dat het absoluut niet kan missen, omdat ze het geld gewoon nodig hebben om het bedrijf op het andere spoor te krijgen, zeg maar, van meer duurzame investeringen.
Maar je rekent er wel op een aandeelhouder, hè? Het dividend van Shell is ook maar de reden dat je erin zit.
Als aandeelhouder vorig jaar flink teleurgesteld. En de aandeelhouders van Shell zullen niet snel op het oude niveau terugkomen qua dividend. En sommige andere bedrijven, ik noem een KLM, die zullen heel lang geen dividend meer zien. Dus wat je nu signaleert, dat sommige bedrijven een dividend weer weten te verhogen, ja, dat zijn wel de bedrijven die het, zeg maar, goed gedaan hebben in de crisis. En erachter te komen, voor liquiditeit hadden we het niet nodig. Ja. Dus,
maar er zijn toch ook aandeelhouders die in een bedrijf zitten voor het dividend?
Maar dan moet je wel dus opletten bij welke bedrijven je in gaat zitten.
Ja, goed. Dubbel dividend dan nog even tot slot, want dat komt ook voor. Wanneer is dat op zijn plek, denk jij, Koen?
Nou ja, als je inderdaad al je andere verplichtingen gedekt hebt en het gevoel hebt dat, ik ben het eens met de opmerking van Lodewijk, je moet jezelf scherp houden. En overtollige liquiditeit leidt ertoe dat je ook irrationele dingen kan gaan doen. En dat moet je inderdaad zien te voorkomen. Maar je moet wel zorgen. Ja, je moet zorgen dat je een tweede COVID-periode, waarin je geen uitzicht hebt op wat er gaat gebeuren, dat je dan voldoende cash in huis hebt om je lopende verplichtingen na te komen.
Dus buffers aanhouden.
Ja, buffers. Grote gewoon buffers balans aanhouden. Lezen. En dan, als die balans sterk genoeg is, dan kun je dividend uitkeren.
Gaan we tot slot nog even naar China. Want grote kledingwinkels zoals H&M en Adidas Adidas liggen daar onder vuur. H&M zei eerder vorige week dat het concern zich grote zorgen maakt over de mogelijke inzet van Oeigoerse dwangarbeiders bij de productie van katoen. Daar heeft H&M zich overigens eerder ook al over uitgesproken. En een oud berichter zorgt er nu ook weer voor dat H&M in het vizier van de Chinese politiek, de Chinese partij, terechtgekomen is. Lodewijk, de verhuurders van H&M winkels hebben al 6 winkels op slot gegooid. Gaat dat, denk jij, tot meer leiden? We hebben het wel vaker over China en de moeilijke positie van westerse bedrijven.
Ja, bedrijven hebben, zeker retailbedrijven in China, hebben heel veel last van, zeg maar, de politieke druk die er ook op hen rust om zich uit te spreken over de problemen die wij vanuit het Westen constateren rond China. En dan met name over de Oeigoeren gaat het nu. Maar het kan ook over Hongkong gaan, het kan over Taiwan gaan, het kan over cyberespionage gaan, Huawei. Er zijn legio onderwerpen waarop op dit moment het Westen en China haaks tegenover elkaar staan. En die retailbedrijven die betalen de prijs daarvoor. H&M haalt een belangrijk gedeelte van omzet en winst uit China. De groei zit met name ook in deze markt, waar 1,4 miljard mensen in toenemende mate geld te besteden hebben. En dat verklaart waarom veel van deze retailbedrijven op kouse voeten moeten lopen om te voorkomen dat influencers, want dat zijn de belangrijkste reclamezuilen voor dit soort bedrijven in China, geen heel hard afstand nemen van de organisatie en daarmee de verkoper de nek omdraaien.
Ja, op kousenvoeten dus, maar eigenlijk ongewild is H&M, en dat geldt ook voor andere westerse bedrijven, al een speelbal van de politiek geworden. Wat kun je dan, Lodewijk, het beste doen?
Nou, het probleem voor H&M is dat uiteindelijk dit boven hun hoofd speelt. Zweden en China hebben een zeer moeizame relatie. Volvo is Chinees. Maar Zweden is altijd een van de eerste landen die wijst op de gebrekkige mensenrechten situatie in China. En het probleem voor H&M is dat ze eigenlijk moet proberen om zo laag mogelijk onder die radar door te vliegen. Zonder dat ze daarmee natuurlijk het morele kompas kwijtraakt, waar ze natuurlijk in het Westen weer op wordt afgerekend. Ja. Dus het is een hele lastige situatie waarin eigenlijk geen goed of fout te vinden is.
Lodewijk pelde al wat problemen af. Dat zijn er nogal wat. Relatief nieuw is de dreiging richting Taiwan. En in Taiwan staat volgens mij ook een belangrijke chipfabriek. Wij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van die chips uit Taiwan. Gaat dat de wereld tot stilstand brengen?
Tot stilstand brengen weet ik niet. Maar het is absoluut een thema wat op dit moment speelt. Wat in de lucht blijft hangen. Want de dreiging vanuit China richting Taiwan is reëel. En daar komt inderdaad een groot deel van onze westerse chips vandaan, die wij in allerlei apparaten hebben zitten. Dus het is wel iets waar om rekening mee te houden.
Ja. Moet je eigenlijk wegwezen als westers bedrijf? Moet je uit China vertrekken nu het daar wel heel erg heet onder de voeten wordt, Koen?
Nee, ik denk dat je... Kijk, het is een heel, heel lastig dilemma. En als je voor H&M, specifiek naar H&M kijkt, ze kunnen het eigenlijk maar op één manier goed doen. En dat is de manier waarop ze het nu doen. Ze hebben geleerd vanuit het verleden. Als we teruggaan naar 2010... toen was er een Garib-brand waar 21 doden bij vielen. Dat waren slechte omstandigheden waar H&M produceerde. 3 jaar later was er Rana Plaza. Dat was het gebouw waar 1138 werknemers van H&M onder erbarmelijke omstandigheden aan het werk waren. En dat gebouw stortte in. De veiligheid was te slecht. Dat is een storm geweest die we nu misschien vergeten zijn. Maar H&M heeft daar wel degelijk van geleerd. Laten we niet vergeten, Foxconn, dat voor Apple produceerde, ook onder erbarmelijke omstandigheden waar werknemers zichzelf het leven namen. Dat zijn dingen die kun je nu niet meer hebben in een wereld.
Ging dat niet over China, maar over Bangladesh, hè?
Ja, dat ging over Bangladesh, maar dat ging ook over arbeidsomstandigheden. En die parallel is met de Oeigoeren nu te maken, dat ze onder dezelfde erbarmelijke omstandigheden gedwongen worden om katoen te produceren. We zitten nu in een wereld waarin we steeds meer kijken naar wat is het sociale aspect, wat is het milieuaspect, wat is het governance aspect. Dat is eerder deze maand voor ons als beleggers een heel belangrijk thema geweest waar we ons aan moeten houden. En bedrijven als H&M kijken dus ook naar wat zeggen die influencers dan in het Westen en in andere gebieden over datzelfde onderwerp. Want die staan lijnrecht tegenover elkaar. En vervolgens kijk je naar je aandeelhouders en kun je het aan je aandeelhouders verkopen dat je produceert met katoen die niet op een goede manier verwerkt is.
Voor mij blijft
en dan is het antwoord nee.
Een belangrijk thema. Gelukkig heb jij nog een duidelijke keer nee kunnen zeggen. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen. Onder andere over plastic afval.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.